Goedenavond, ik mag u ook vanavond hartelijk welkom heten op dit bezinningsuur. In het teken staat van de bediening van het heilig avondmaal, zondagmorgen, Deo Volente. We beginnen deze avond met het zingen van Psalm 139 en daarvan vers 1. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En vers 14, doorgrond me en ken mijn hart, o Heere, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Psalm 139, vers 1 en 14. Laten we samen bidden. Heren, wij mogen op deze woensdagavond zo midden in de week samenkomen hier in de Bethelkerk. De plaats waar u de geslachte die achter ons ligt op zo'n rijke wijze hebt willen werken. Door de verkondiging van uw woord en ook in de bediening van de sacramenten van doop en avondmaal. En terwijl geslachten gaan en geslachten komen, bent u de God die dezelfde blijft. Dat heeft u ook bewezen in het midden van de gemeente, Heere, door te gedenken aan uw trouw. Ook in de tijden die achter ons liggen. Maar dat bewijst u ook wanneer u woont en werkt in het leven van mensenkinderen. Want al groeien wij op in een totaal andere tijd en al leven wij in een hele andere samenleving dan het geslacht dat voor ons hier in de kerkbanken zat. Het werk van u blijft onveranderd. En ook nu woont en werkt u in het leven van jongeren en van ouderen op dezelfde wijze als toen. Heere, dat komt omdat uw woord niet veranderd is. En daarachter omdat u niet veranderd bent. We bidden u daarom, Heere, geef dat wanneer u ons vanavond samenbrengt rondom uw woord. We in meer dan één opzicht ook mogen staan op de schouders van het voorgeslacht. Zowel als het gaat om uw trouw, als ook als het gaat om het werk van u in ons leven. Dat u met ons zijn in deze avond, Heere. U weet waarvoor we zijn samengekomen, ook in deze week van voorbereiding op de viering van het Heilige Avondmaal. We mogen u allereerst ootmoedig dankzeggen dat u ons de gelegenheid geeft. Heere, was deze avond er niet, dan hadden we ons waarschijnlijk mee laten nemen in de maalstroom van het leven. En voordat we het ons goed en wel hadden gerealiseerd, stonden we voor de avondmaalzondag. Er is veel dat onze aandacht vraagt, wanneer we staan in de branding van het leven, maar ook wanneer we niet meer deelnemen aan het arbeidsproces. Het leven dat we leiden is intensief. En wij bidden u juist daarom, Heere, geef ons wijsheid en ook bijbelse nuchterheid om te onderscheiden datgene wat we mogen doen en datgene wat we moeten doen. Moeten doen van uwentwege als roeping van u, om te staan op de plaats waar u ons gesteld hebt. Maar er is ook zoveel, Heere, waar we ons druk en bezig mee houden, wat er ten diepste niet toe doet. En we bidden u daarom, geef dat wanneer vanavond uw woord openvalt, alles wegvalt wat onze gedachten herinnert. Hindert om te luisteren naar uw woord, de beslommeringen van het dagelijks leven, andere dingen die onze aandacht vragen, prikkels die we hebben opgedaan in de dag die achter ons ligt. Geeft u rust en concentratie. En Heere, wilt u dat niet alleen doen voor dit moment, maar geeft dat wat ons vanavond wordt aangereikt, ook vanuit het schatboek van de kerk, dat het ook een plaats mag krijgen in ons leven en we het ons ook eigen mogen maken. Wees met ons hier in de kerk. Wees met hen, Heere, die thuis meeluisteren of die achter zijn gebleven vanwege de oppas op de kinderen. Gedenk ook hen, Heere, die vanavond hier hadden willen zijn, maar verhinderd zijn door ziekte, werk of andere omstandigheden. We bidden u ook voor het geheel van de gemeente, voor jong en oud. Wilt u als de grote herder des schapen uw gangen houden onder ons, in rijke maat uw herderlijke bewogenheid en barmhartigheid betonen in verschillende situaties, van zorg, moeite, maar ook van dankbaarheid en zegeningen. Hoor zo ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Ik lees met u Psalm 6. Psalm 6. De eerste van de 7 psalmen die Maarten Luther getypeerd heeft als een boetepsalm. Psalm 6, daar lezen we in Gods woord. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Neginot op de Scheminit. O Heere, straf mij niet in uw toorn en kastijd mij niet in uw grimmigheid. Zijt mij genadig, Heere, want ik ben verzwakt. Genees mij, Heere, want mijn beenderen zijn verschrikt. Ja, mijn ziel is zeer verschrikt. En gij, Heere, hoe langer? Keer weder, Heere, red mijn ziel. Verlos mij om uw goede tierenheid wil. Want in de dood is uw geen gedachtenis. Wie zal u loven in het graf? Ik ben moede van mijn zucht. Ik doe mijn bed de ganse nacht zwemmen. Ik doornat mijn bedsteden met mijn tranen. Mijn oog is doorknaagd van verdriet. Is verouwd vanwege al mijn tegenpartijders. Wijkt van mij, al gij werkers der ongerechtigheid. Want de Heere heeft de stem van mijn geween gehoord. De Heere heeft mijn smeking gehoord. De Heere zal mijn gebed aannemen. Al mijn vijanden zullen zeer beschaamd en verbaasd worden. Zij zullen terugkeren. Zij zullen in een ogenblik beschaamd worden. Tot zover. Als inleiding op de overdenking in deze avond zingen we Psalm 26... En daarvan vers 2, beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw ogen alwetende steeds open lag. En vers 11, maar ik ben oprecht, verlos dan uw knecht. Psalm 26 vers 2 en 11. Wij zetten op deze avond onze lezing van het avondmaalsformulier weer voort. We hebben de laatste keer stilgestaan bij de instellingswoorden die aan het begin van het avondmaalsformulier staan. Dat citaat uit 1 Korinthe 11, vers 23 tot en met 29. We hebben de laatste keer vooral ook gekeken naar de betekenis van de beker der dankzegging. En als u dan samen met mij dat citaat leest, het slot daarvan, dan komen de woorden in voor die te pas en soms ook wel eens te onpas worden gebruikt. Namelijk zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren, maar de mens beproeve zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Let u op, er staat een en niet het oordeel. Niet onderscheidende het lichaam des Heren. Ik heb er even over nagedacht om vanavond ook stil te staan bij deze woorden. Maar ik denk niet dat dat goed zou zijn om dat te doen. Niet vanwege de inhoud. Dat komt ook wel terug op een andere manier in het avondmaalsformulier. Maar we zouden dan eigenlijk niet recht doen aan het avondmaalsformulier zelf. Want in het vervolg wat nu gaat volgen na dit citaat, wordt juist uitgelegd hoe we op een waardige manier avondmaal mogen vieren en hoe we ons daarvoor juist ook mogen beproeven. Het gedeelte dat nu volgt in het avondmaalsformulier is heel sterk uitleg. Uitleg eigenlijk maar van één ding, kijk u maar, dat staat er ook. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. En wat er dan gaat volgen, is dus eigenlijk een uitleg van die uitdrukking. Wat is dat nou eigenlijk, recht beproeven? Dus in dit avondmaalsformulier wordt heel eenvoudig een stukje uit een van de brieven van Paulus uitgelegd. Je zou dus ook kunnen zeggen, het eerste deel van het avondmaalsformulier is gewoon een bijbelstudie over de woorden recht beproeven. De mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. We zullen ons daarop vanavond concentreren. Wat dan ook opvalt is dat het tweede deel van het avondmaalsformulier, dat deel dat zondagmorgen ook weer gelezen gaat worden. En dat begint met de woorden, ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Dus ook dat tweede deel is een uitleg van een uitdrukking uit 1 Korinthe 11. Namelijk het avondmaal houden tot zijn gedachtenis. Doe dat tot mijn gedachtenis. Kort samengevat. Het avondmaalsformulier bestaat uit twee delen. Na 1 Korinthe 11, dat bijbelcitaat. Het eerste deel legt de woorden uit. Recht beproeven. En het tweede deel legt de woorden uit. Doe dat tot mijn gedachtenis. Prachtig trouwens. Dat het avondmaalsformulier op die manier zo dicht mogelijk bij de schrift wil blijven. Ik wil vanavond met u stilstaan bij de waarachtige beproeving. Die bestaat uit drie stukken. En vanavond licht ik het eerste stuk eruit en ik wil dat samen met u lezen. Daar staat ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Dat zijn de woorden die vanavond centraal staan. In de beproeving van onszelf gaat het dus om drie stukken. En u herkent daarin natuurlijk waarschijnlijk in één oogopslag de drieslag. Ellende, verlossing en dankbaarheid. De inzet ook van de Heidelberger Catechismus. Niet alleen komt het aan het begin van de Heidelberger Catechismus aan de orde, ook in de uitleg van het avondmaal. Zondag die handelt over het avondmaal, wordt de waardige avondmaalganger ook op die manier omschreven. Ook aan de hand van deze drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Het zijn niet alleen de drie stukken die hier centraal staan in het avondmaalsformulier en in de Heidelberger Catechismus. Ze staan ook centraal in het doopsformulier. Ik vat het toch maar even kort voor u samen. Wordt gezegd, de hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen, samengevat. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. En in het tweede stuk van dit gedeelte wordt ook uitgelegd wat God belooft met het oog op de vergeving van de zonde, zowel de Vader, de Zoon, als ook de Heilige Geest. En in het vervolg wordt ons ook voorgehouden waartoe we verplicht zijn met een gedoopt voorhoofd, namelijk om deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest lief te hebben, aan te hangen, te vertrouwen enzovoort. Het is dus heel belangrijk. Drie stukken. In deze formulieren die eigenlijk in dezelfde tijd zijn ontstaan en ook in hetzelfde gebied, in het grensgebied tussen Nederland en Duitsland, keer op keer wordt dat naar voren geschoven. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Ik wil dat toch even met u achterkijken. Waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Rondom het avondmaalsformulier waren verschillende mensen betrokken om dit document uiteindelijk te schrijven. En hoewel ze er bewust voor hebben gekozen om hun naam er niet onder te vermelden, ook toen keek men eerst naar de naam, of voordat men ging lezen wat er stond. Net als vandaag de dag. Heel bewust koos men er niet voor om de auteurs eronder te plaatsen. Maar het staat in ieder geval wel vast dat een groot gedeelte van het avondmaalsformulier afkomstig is uit de school van Maarten Luther. En het leven van Luther cirkelt rondom de psalmen. Meer dan eens heeft hij daarover lesgegeven en meer dan eens heeft hij daarover geschreven. En het is Luther die als geen ander ook duidelijk heeft gemaakt dat de drieslag ellende, verlossing, dankbaarheid stoelt in de psalmen. Het is dus geen fonds van de reformatie, een apartigheid uit de school van Luther. Het heeft alles te maken met de vraag, hoe lees je de schrift en in het bijzonder de psalmen. Het eerste stuk. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Opdat hij zichzelf mishagen, zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij zo ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Let u er even op dat dit stuk hoort in de voorbereiding om op een waardige wijze avondmaal te kunnen vieren. Het wordt dus niet alleen verwacht van hem of haar die worstelt met de vraag of hij of zij ook avondmaal mag vieren, deel mag nemen aan de bediening van het heilige avondmaal en zich al worstelend in het gebed toetst aan onder andere dit stuk. Of hij inderdaad zijn zonde en vervloeking kennen, zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Nee, dit wordt verwacht van iedere avondmaalganger. Of je nu voor het eerst wellicht aan hoopt te gaan, of al 20, 30, 40 jaar aan mag gaan, voor een ieder. Wat trouwens ook opvalt in de inzet bij dit stukje, en daar wil ik toch nog even met u naar kijken, daar wordt gezegd, de waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Het gaat hier in de eerste plaats om een beproeving die in het teken staat, niet van de vraag of ik de zekerheid krijg om avondmaal te vieren, maar in het teken staat van wat erboven wordt gezegd. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden. In het licht daarvan staat dit gedeelte. Het bedenken van mijn zonde en vervloeking. Dus om de troost rondom de avondmaalstafel, tijdens de bediening of daarna, ook te mogen ondervinden, in het hart te mogen bevinden, is deze beproeving noodzakelijk. En ik hou daarmee al meteen voor u en ook voor mezelf een spiegel voor. En ik kijk ook met een schuin oog naar de avondmaalgangers die al wat langer aan het avondmaal mogen gaan. Ongetwijfeld zult u dan net als ik ook de ervaring hebben opgedaan dat niet iedere avondmaalsgang zo vertroostend was. Dat het ook wel eens gebeurde dat je met een leeg hart aanging en met een leeg hart terugkwam. En dat wat er rondom de avondmaalstafel gebeurde, wat er werd gezegd, waar je aan deel mocht nemen, ten diepste je hart niet raakt. Dat kan natuurlijk liggen aan de vrijmacht van de Heere. God is het niet verplicht om rondom de avondmaalstafel zich op een gevoelige manier ook te laten kennen in de tekenen van brood en wijn. Maar moeten we het misschien ook niet bij onszelf zoeken? En als we terugkijken op de jaren die achter ons liggen, ook niet belijden dat we misschien wel heel snel klaar waren met dat eerste stuk. Het bedenken bij jezelf van je zonde en vervloeking. En dat we misschien te snel onze aandacht richten naar dat tweede of naar dat derde stuk. Of misschien voorbij gingen aan de waarachtige beproeving van onszelf. Niet elke gang die gemaakt werd vanuit de gedachte geloofsgehoorzaamheid is misschien ook wel geloofsgehoorzaamheid geweest. Maar was een gewoonte wat voorbij liep en wat er hier staat geschreven. Wat is dat nou eigenlijk? Zelfkennis, wat het avondmaalsformulier in ieder geval verwacht. In deze tijd is er heel veel te doen om zelfkennis. Meerdere onder ons nemen een belangrijke positie in het bedrijfsleven, bij de overheid of op een andere plaats. En hoe hoger de functie, hoe meer aandacht er is ook voor zelfkennis. Verschillende onder ons hebben tijdens de sollicitatieprocedure ook wel eens te maken gehad met een assessment of een psychologische keuring. En laat het heel duidelijk zijn, dat staat natuurlijk ook buiten kijf, dat dat belangrijk is. Met de vele verantwoordelijkheden waarmee sommige posities zijn omgeven, is het ook goed om te kijken naar de persoonlijkheid die daarvoor in aanmerking komt. Je zwakke kanten leer je kennen, je sterke kant. Adviezen krijg je mee om er wat aan te gaan doen. In onze tijd staat dat heel sterk op de voorgrond. En het leidt er ook toe dat leiders, met een korte ei, een kwetsbaarheid moeten kunnen laten tonen, om op die manier ook dienend te kunnen leiden, te kunnen regeren in een organisatie. En toch is wat hier staat van totaal andere orde. Zelfkennis in de samenleving, en dat trekt ook door trouwens in het kerkelijk leven, die manier van denken, is gericht op jezelf. Op jouw vaardigheden en op jouw zwakte. Dat kan leiden tot twijfel, onzekerheid of hoogmoed. Maar de zelfkennis waar het hier over gaat, en ik wil dat toch even nog met u lezen, bedenken en eigenlijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, staat in het teken van wie God is. De zelfkennis die de avondmaalsformulier op het oog heeft, kan alleen maar verkregen worden voor Gods aangezicht. Het wortelt in de kennis van God. Ik noem maar een Bijbels voorbeeld. Ik denk aan die bekende psalm, psalm 139, de eerste psalm die wij vanavond gezongen hebben. Een psalm waarin op een Bijbelse wijze wordt verwoord wat zelfkennis is. De inzet van die psalm is met de woorden Heere, God voorop, gij doorgrond en kent mij. En in die psalm bezingt David de alwetendheid van God op een hele beeldende wijze. Waar hij zich ook bevindt in deze wereld, God is daar. Klimt hij op in de hemel of daalt hij af in het graf, God is daar. En pas aan het einde van deze psalm, als David dat helemaal heeft bezongen, zowel in de breedte de alwetendheid van God, als ook in de tijd vanaf de moederschoot tot nu toe, pas aan het einde van de psalm komt het gebed. Als er bij mij dan een schadelijke weg is, leid mij op de eeuwige weg. Daarin geeft David op een hele eenvoudige wijze ook aan hoe de zelfkennis functioneert voor Gods aangezicht. Alleen in het zien van wie God is, leer ik mezelf kennen. Alleen in het zien van wie God is, leer ik mezelf kennen met het oog op troost. Alle andere vormen van zelfkennis, ook op het godsdienstige terrein, leiden of tot verharding, of tot wanhoop. Daar waar God niet aanwezig is, terwijl het geweten wordt opengelegd, de schuld en de zonde langskomen, leidt het tot onverschilligheid of tot wanhoop, soms met alle fatale gevolgen van dien. Het avondmaalsformulier is hier dus op een hele pastorale wijze aan het werk, wil leiding geven. Dat blijkt ook uit de woordkeuze trouwens, die hier in het stukje staat. Laat het maar even lezen. Er staat: ten eerste bedenken en eigenlijk bij zichzelf zijn zonde. En dan staat direct daarna dat zware, beladen woord en vervloeking. Dat heeft een bewuste plaats hier gekregen. Het is niet zo dat ze hier bij wijze van spreken willen variëren. We noemen een ander woord van zonde en we kiezen dit keer voor vervloeking. Een andere keer kan het ongerechtigheid zijn of noem maar een ander woord. Nee, dat woord vervloeking, dat heeft een hele belangrijke plaats in het avondmaalsformulier gekregen. Dat komt hier voor het eerst voor We zullen zien dat het zometeen nog ergens staat. Laten we eerst maar eens even kijken naar dat woord. Vervloeking. Het loopt weg uit het Nieuwe Testament. Het is een woord dat een plaats heeft gekregen in de brieven van Paulus. God vervloekt. Een zondaar. Vanwege zijn schuld. En vanwege zijn zonde. En als God een zondaar vervloekt, als God u en mij vervloekt, dan rekent hij ons, vergun me dat ik die zware woorden gebruik vanavond, als hel en doemwaardig. Dat is aangrijpend. Het avondmaalsformulier dringt erop aan om jezelf zo te leren kennen voor Gods aangezicht. Hel en doemwaardig. Voordat er allerlei vragen en opmerkingen gaan komen, die voel ik ook meteen bij mij bovenkomen. En voordat we om ons heen gaan kijken in het kerkelijk leven, hoe het soms ook op een verschrikkelijke manier verkeerd kan gaan, laten we eerst de schrift uitspreken. En ik wil toch in alle eerlijkheid en eenvoud die vraag bij u en ook bij mezelf leggen. Mag God dit over uw leven zeggen? Of pas je er dan voor? Vind je het wel goed als zonde wordt aangewezen, schuld wordt benoemd, maar die uiterste consequentie die de schrift ook trekt. Denk ook maar even aan de woorden van zondag 5. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben. Mag ik het sowieso ook aan u vragen met het oog op zondag aanstaande? Leef dat besef ook in uw hart. Ga niet met mij in het gericht. Want niemand die leeft kan voor u bestaan. Dat doet het avondmaalsformulier met het oog op troost. Als we zo gaan spreken over troost, moet die troost dus ook echt van de andere kant komen. Ik kan mezelf aan de avondmaalstafel niet troosten met mezelf, ook niet met mijn zondekennis. Wie zichzelf heeft leren kennen voor Gods aangezicht, die heeft het verloren van de Heere en houdt zichzelf ook niet meer op de been met wat vroom gepraat, wat traantjes en wat uitdrukkingen. Dan gaat de hand op de mond en valt het stil. Ik kan me voorstellen dat er vanavond in ons midden iemand is die zegt, dominee, als ik kijk naar het leven dat achter me ligt, dan heb ik inderdaad zulke periode gehad. Moest en wilde ik daarop uiteindelijk ook amen zeggen. Maar nu ligt dat heel anders. Nu heeft mijn hart zoveel te maken met oppervlakkigheid en geesteloosheid. Mag ik u dan wijzen op een van de beloften van het woord van God? En ik wil dat toch even ook met u lezen. Laten we maar even dat opzoeken. Ezechiël 36. Ezechiël 36. Heel bekend hoofdstuk. Of moet u er al verschillende keren een preek uit gehoord heeft. Ik denk zomaar uit aan de woorden van Ezechiël. Die dan zegt dat het stenen hart wordt weggenomen. Een vlezen hart wordt gegeven. Ik denk aan de woorden, en daar wil ik ook bij insteken, bij vers 25. Die waarschijnlijk wel eens rondom de Pinksterdagen zijn verkondigd. Ezechiël 36 vanaf vers 25. Dan zegt de Heere, dan zal ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden. Van al uw onreinigheden, van al uw drekgoden zal ik u reinigen. De Heere belooft hier het machtige werk van de Heilige Geest in de taal van het Oude Testament, de heiliging van het leven. 26, ik zal u een nieuw hart geven, een nieuwe geest geven in het binnenste van u. Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, ik zal u een vleeshart geven. Ik zal mijn geest geven in het binnenste van u, ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen, mijn rechten zult bewaren doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vader gegeven heb en gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Allemaal beloften, keer op keer, ik zal. Dat is eigenlijk een ketting in dit gedeelte. Kijk maar naar vers 29. En ik zal u verlossen van al uw onreinigheden. En ik zal roepen tot het koor en zal dat vermenigvuldigen. Ik zal geen honger op u leggen. God belooft u op een heerlijke wijze ook de zegeningen waarmee hij Israël en het herstel van Israël, maar we mogen ook de lijn doortrekken naar het persoonlijk leven, zegeningen in het persoonlijk leven wil schenken. Dan gaat het even verder, vers 30. Ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst van het veld vermenigvuldigen, opdat gij de smaadheid van de honger niet meer ontvangt onder de heideren. En dan opeens slaat het om. Niet meer die ketting, ik zal. En dan staat er in vers 31, dan. En je moet dit hier ook chronologisch lezen. Eerst geeft God dit allemaal, vlees, hart, geest in het binnenste van u, enzovoort. Dan, als dat voorbij is, dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren. En gij zult de walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Wat hier gebeurt, is dat God de zondekennis, zelfkennis voor Gods aangezicht, plaatst in de heiliging. Het idee dat de zondekennis een gepasseerd station is, op het moment wanneer iemand voor het eerst bij het kruis is geweest, staat dus haaks op dit bijbelgedeelte. Integendeel. We zullen het zo meteen ook zien in het avondmaalsformulier. Daar wordt de Bijbelse zondekennis geboren. Wanneer ik buig voor het kruis. Niet voor een bepaalde periode, maar voor de rest van mijn leven. Wat ontroerend is in dit vers, is dat de Heer het niet alleen beschrijft, maar dat de Heer het ook belooft. En ik zou dat vooral tegen hem of haar willen zeggen vanavond in ons midden. Die worstelt met de oppervlakkigheid in het hart. Met de vragen rondom zondekennis. Wat is nou eigenlijk Bijbelse zondekennis? Als u nou inderdaad van uzelf moet zeggen dat u geen traan laat over uw zonde. En dat het u ten diepste helemaal niets doet. Als vanavond ook werd gezegd. Het aangrijpende over vervloeking. God vervloekt u. Ga dat met deze belofte eens terug naar de Heer. En leg er eens de vinger bij. En vraag eens aan God of hij u dat ook wilt leren verstaan met uw hart en met uw leven. Een belofte van zondekennis voor mensen zonder zondekennis. Hoe heerlijk is het evangelie, of niet? Er zou meer te noemen zijn vanuit de schrift op dit punt. Dat laat ik voor dit moment ook liggen. We moeten verder. Want het avondmaalsformulier wil ook verder gelezen worden. Het kan ook nooit hier op dit moment stoppen als het gaat om de waarachtige beproeving van onszelf in het eerste stuk. Er staat in het vervolg, bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen, zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ik wil u eerlijk bekennen dat ik dat tweede gedeelte, dat is eigenlijk een omgebouwd citaat uit de Romeinenbrief, jarenlang verkeerd heb gelezen. Alle klemtoon valt dan op zo, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is. Met andere woorden, Gods toorn is zo ontzagwekkelijk groot. Heilig is God in zijn majesteit, dat hij niet langer kon wachten en al die zonden gestraft heeft aan zijn lieve zoon Jezus Christus. Toch is dat niet het eerste wat het avondmaalsformulier hier naar voren wil brengen. Maar uit te schilderen hoe groot Gods toorn is tegen u, jou en mij, staat ons. Laten we onszelf daar ook even bij insluiten. Dat het avondmaalsformulier dan als het ware de toren van God afschildert aan de hand van wat er op Golgotha gebeurd is. Nee, het heeft alles te maken met zelfkennis en troost. Hier in dit gedeelte ligt de troost verscholen. Die ook in de zondekennis, die geleerd wordt door de Heere, door de Heere Jezus, gekend mag worden. Wat is nou eigenlijk het geheim van die zondekennis. Dat is dat in die zondekennis ook zoveel blijdschap schuil gaat. Zondekennis geleerd door de Heilige Geest en geleerd door Christus gaat altijd samen met vreugde, droefheid en blijdschap, smart en jubel. Daarom staan die woorden hier. Wat wil het avondmaalsformulier hiermee zeggen? Laten we nog eens een keer rustig lezen. Er staat: aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die zonde, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Wat het avondmaal wil zeggen: als ik mezelf leer kennen, mijn zonde vervloeking, mezelf mishagen, me voor God verootmoedigen, dan is dat alleen maar mogelijk wanneer dat gebeurt in de schaduw van het kruis. Daar waar de toorn van God niet ontbrandt boven mij, terwijl ik wel vervloekt ben voor God. Maar waar de toorn van God en het recht van God gelegd wordt op Gods enige geboren en enige liefde zoon, de Heere Jezus Christus. Daar wordt zondekennis geleerd zonder aan die zondekennis onderdoor te gaan. Daar wordt beleden: ga niet in het gericht met mij, want niemand die leeft kan voor u bestaan. Maar daar klinkt ook dat woordje maar, nee, daar is vergeving. Vergeving tegen de achtergrond van waar ik recht op heb. Het avondmaalsformulier wil dus al in het eerste stuk laten zien dat ware zondekennis altijd samengaat met Christuskennis. En dat het geen voorwaarde is waaraan we moeten voldoen voordat we naar het kruis mogen vluchten. Om daar ook de vergeving van de zonde te ontvangen. Nee, het gaat samen. In de schaduw van het kruis krijg ik met het recht van God te doen. Maar wel in het aangezicht van de gekruisigde Christus. Hij boog zijn hoofd. Kijk, dat komt ook in het avondmaalsformulier op een andere manier naar voren. En dan wil ik toch even nog dat woordje vervloeking eruit lichten. Ik zei net al, het is hier voor het eerst dat het genoemd wordt in het avondmaalsformulier. Het komt later op nog een andere manier terug, namelijk in het tweede gedeelte. Dat in het teken staat van het gedenken van het lijden en sterven van Christus. Dan wordt er gezegd, en ik wil dat maar even met u lezen, dat begint dan met eerstelijk, dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar luid van de belofte die de voorvader in het Oude Testament van de beginnen afgeschied zijn, van de Vader in deze wereld gezond is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn van God, onder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording. Waarom daar, vanaf het begin van zijn menswording? Wel, waar begint Gods vloek over mijn leven? Niet bij wat ik heb gedaan, maar wie ik ben, vanaf de moederschoot. Vanaf het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons heeft gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid van de goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toorn van God het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd op dat hij ons zou ontbinden, daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat hij ons nimmer meer te schande zou worden. En dan komt het: onschuldig ter dood veroordeeld is. Laten we tegen de achtergrond van deze woorden onze zonde en vervloeking is gaan overdenken en onszelf mishagen, opdat wij voor het gericht van God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonde daaraan zou hechten. en heeft alzo op deze manier de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening zou vervullen. Dat is letterlijke verwijzing naar Galaten 3. Tegenover onze vloek staat zijn zegen. Tegenover de vrijspraak van het evangelie aan de avondmaalstafel staat de schuld overnemende borg. Hier komen die woorden, die klassieke woorden, ik voor u, even in een heel ander licht te staan. Ik voor u vervloekt. Opdat gij de zegening zoudt ontvangen. Kijk, als we het in dat licht gaan bekijken, dat eerste stuk van het avondmaalsforum, meneer, ik weet niet hoe het u vergaat, maar dan krijg je toch zin. Mag ik het eens heel eenvoudig zo uitleggen? Of zeggen, dan krijg je toch zin om jezelf te leren kennen. Om je voor God te verootmoedigen. Om jezelf te mishagen. Omdat dat een scherper bijbelser zicht geeft op de betekenis van het avondmaal. De betekenis van Christus lijden en sterf. De betekenis van zijn persoon. Maar dat is het laatste vanavond. Zullen we daar even een streepje onder zetten. Dat stond er ook alweer in dat eerste stuk. Aan zijn lieve zoon. Jezus Christus. Zo even een kort moment in het avondmaalsformulier. Waar je de tederheid, waarmee het avondmaal als het goed is ook gepaard mag gaan, ook persoonlijk zondag aanstaande, hoort doorklinken door ontroering. Gods enige geboren, enig geliefde zoon, die zich in de Godverlatenheid heeft doodgeliefd voor u en voor mij. Dan kun je misschien wel met droge ogen aan de avondmaalstafel zitten. Maar niet meer met een ongevoelig stenen hart. Dit verbreekt de grond om het avondmaal. Zijn lichaam gebroken en uitgedeeld wordt. Als ik drinkend denk aan het bloed dat hij heeft uitgestort. Toen hij helemaal verbrijzeld werd onder het recht van zijn vader. Als ik aan de avondmaalstafel mag verkeren in de nabijheid van God, terwijl ik het door die avondmaalsbediening heen hoor. Waarom hebt gij mij verlaat? Dan leidt elke avondmaalsbediening tot meer kennis van mezelf in het licht van wie God is, omdat de avondmaalstafel staat in de schaduw van het kruis. Amen. Wij zingen Psalm 6, vers 1, 2 en 9. Psalm 6, vers 1, 2 en 9. Laten wij de Heere danken en bidden. Heere, zo bracht het avondmaalformulier ons ook in deze avond in de schrift. En moesten we al luisteren naar de woorden van het avondmaalformulier ook denken aan Paulus' woord. Christus is voor ons een vloek geworden. We bidden u, Heere, geef dat dat ook mee mag gaan. In deze dagen die voor ons liggen. Onze houding ook stempelt rondom de avondmaalstafel. Maar ook het gebed tot u ook doet sterker worden. Wilt u zelf, Heer, in de schaduw van het kruis in machtige wijze door uw geest wonen en werken. De heerlijke belofte vervullen, die juist ook met het oog daarop is gegeven. Zij zullen hem zien die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouwklagen als met een bittere rouwklacht. Vervul ons hart, Heere, met hem, opdat we gebroken worden in onszelf. In het belijden en beleven dat wij de vloek hebben verdiend, maar dat hij die heeft overgenomen en weggedragen, ja tot een vloek gerekend wilde worden, ook in ootmoed en verwondering de zegen mogen ontvangen aan de avondmaalstafel. En dat is uw vergevende liefde. Heere, wilt u dan zelf ons ook brengen in de kruiswonden van Christus en ons laten zien wie u wilt zijn. Ook voor mensen die zichzelf moeten rekenen onder hen die verloren moeten gaan. Maar die u in uw eeuwig welbehagen behouden wilt laten worden. En hen wilt brengen bij u in het werk van uw Zoon. Geef alles wat nodig is in deze komende dag. Wilt u ons ook beschermen, Heere. Er is veel dat op ons afkomt. Geef dat we ook in dat opzicht bijbels nuchter zijn. Ook in de omgang met u. Maar ook in het toeleven naar het heilige avondmaal. Werk zelf in ons midden. Wij hebben niets, Heere, dat we aan kunnen brengen dan alleen onszelf. Maar onze hoop en onze verwachting is op u. Hoor ons, om Christus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 32 en daarvan vers 3. Bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde, ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Psalm 32, vers 3. Laten we staande in ons gebed vragen om de zegen van de Heer met de woorden van de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.